Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Org Design for Design, Orgs Building and Managing. In-house design teams van Peter Merholz en Kristin Skinner is een praktische managementgids uit 2016 voor organisaties die een interne ontwerpafdeling willen opbouwen of laten groeien. Het boek gaat niet over het maken van schermen, huisstijlen of afzonderlijke gebruikerstesten. Het onderzoekt de voorwaarden waaronder ontwerpers duurzaam goed werk kunnen leveren binnen grotere bedrijven. De auteurs behandelen daarom structuur, leiderschap, werving, loopbanen, samenwerking en de plaats van design in de bedrijfsstrategie. Hun uitgangspunt is dat ontwerp pas werkelijk waarde krijgt wanneer het niet als losse productiedienst wordt behandeld, maar als een samenhangende organisatorische capaciteit. De gids richt zich vooral op ontwerpmanagers, hoofddesign en bestuurders, maar is ook relevant voor product, technologie en HR-leiders die met ontwerpteams samenwerken. De kracht van het boek ligt in de vertaling van een vaak vaag onderwerp naar herkenbare groeifasen, organisatiemodellen en dagelijkse managementkeuzes. Daarmee biedt het taal en houvast voor gesprekken over wat een designorganisatie moet doen, voor wie en onder welke verantwoordelijkheden. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van losse ontwerpers naar een designorganisatie met een eigen opdracht. Een centraal inzicht is dat een team ontwerpers niet automatisch een designorganisatie vormt. In een vroege fase kan een klein team vooral reageren op opdrachten van product- of technologieteams. Dat is werkbaar zolang de lijnen kort zijn en één leidinggevende overzicht houdt. Bij groei ontstaan echter terugkerende vragen over prioriteiten, kwaliteit, specialistische rollen, ontwikkeling en vertegenwoordiging in besluitvorming. Zonder expliciete antwoorden blijft het team afhankelijk van verwachtingen die anderen ervoor formuleren. Merholz en Skinner behandelen daarom de ontwikkeling van een eerste ontwerpduo naar een volwaardig, meerlagig en uiteindelijk verdeeld georganiseerde functie. Elke fase vraagt om andere coördinatie. Wat bij enkele mensen informeel kan, wordt bij een grotere groep kwetsbaar. Nieuwe medewerkers moeten worden ingewerkt, vakkennis moet worden gedeeld en ontwerpbeslissingen moeten aansluiten op meerdere producten en klantcontactpunten. Groei is dus niet alleen meer capaciteit inkopen, maar de manier van samenwerken opnieuw ontwerpen. Een belangrijk praktisch gevolg is het formuleren van een charter, een heldere opdracht voor de designorganisatie. Zo'n charter maakt onderscheid tussen wat collega's nu van het team verwachten en wat het team strategisch wil bijdragen. Het voorkomt dat ontwerp uitsluitend wordt afgerekend op uitvoersnelheid, terwijl de organisatie tegelijk betere klantervaringen en productkeuzes verlangt. De auteurs plaatsen design daarmee nadrukkelijk in de context van organisatieontwikkeling, niet alleen van creatieve productie. Ten tweede, de keuze tussen centralisatie, embedding en een centralized partnership. Het boek laat zien dat de structuur van een ontwerpteam direct bepaalt hoe goed ontwerpers kunnen samenwerken met productontwikkeling, technologie en andere bedrijfsonderdelen. Bij een gecentraliseerd intern service model vallen ontwerpers onder één centrale groep. Dat kan consistente werkwijze, vakontwikkeling en een gedeelde kwaliteitslat ondersteunen. Tegelijk bestaat het risico dat het team als een loket wordt gezien, op afstand van productbeslissingen en met te veel overdrachtsmomenten. Een gedecentraliseerd of ingebed model plaatst ontwerpers dichter bij afzonderlijke productteams. Daardoor kunnen zij sneller context opbouwen, eerder aan gesprekken deelnemen en dagelijks met engineers en productmanagers afstemmen. De keerzijde is versnippering. Ontwerpers kunnen geïsoleerd raken, verschillende teams kunnen uiteenlopende standaarden hanteren en de professionele ontwikkeling krijgt minder gezamenlijke aandacht. Merholz en Skinner presenteren Centralized Partnership als een poging om deze spanning bewust te organiseren. Ontwerpers werken dan nauw samen met productdomeinen, terwijl hun vakmatige leiding, ontwikkeling en gemeenschap verbonden blijven met een centrale designfunctie. Dit is geen universeel eindmodel. Het vraagt duidelijke afspraken over leiding, prioritering, financiering en besluitvorming. De waarde van het boek zit juist in die nuance. Een organisatieschema is geen cosmetische keuze. Het is een mechanisme dat bepaalt wie ontwerp vroegtijdig kan beïnvloeden, wie kwaliteit bewaakt en waar medewerkers steun en groei vinden. De passende vorm hangt af van de omvang, volwassenheid en onderlinge afhankelijkheid van de organisatie. Ten derde, design operations als noodzakelijke infrastructuur voor groei. Een onderscheidend onderdeel van het boek is de nadruk op design operations. Daarmee bedoelen de auteurs het expliciet organiseren van het werk rond het ontwerpwerk, zoals werving, selectie, onboarding, capaciteitsplanning, hulpmiddelen, kennisdeling en professionele ontwikkeling. In veel groeiende teams gebeuren deze zaken aanvankelijk naast het reguliere werk. Dat lijkt efficiënt. Maar leidt ertoe dat ervaren ontwerpers en leidinggevenden steeds meer tijd kwijt zijn aan improviseren, terwijl nieuwe collega's onvoldoende structuur aantreffen. De auteurs maken duidelijk waarom die operationele laag geen bureaucratische luxe is. Ontwerpen vraagt vaak om samenwerking tussen disciplines, om toegang tot onderzoek en om continuïteit tussen teams. Als werving niet aansluit op de werkelijke rolbehoeften, ontstaan gaten in expertise. Als onboarding informeel blijft, leert iedere nieuwe medewerker een andere versie van de werkwijze. Als prioriteiten en inzet ondoorzichtig zijn, worden ontwerpers vooral ingezet waar de druk op dat moment het hardst is, niet waar hun bijdrage het meeste effect heeft. Voor organisaties in Nederland of België is dit herkenbaar wanneer digitale teams groeien binnen banken, overheden, zorgorganisaties of scale-ups. Een designfunctie moet dan niet alleen mensen aannemen, maar ook herhaalbare randvoorwaarden creëren. De boodschap is niet dat elk team meteen een grote operationele staf nodig heeft. Wel dat leiders moeten benoemen wie deze taken uitvoert en daar tijd, mandaat en processen voor regelen. Zo wordt schaalbaarheid een bewuste capaciteit in plaats van een toevallig neveneffect van meer vacatures. Ten vierde, loopbaanpaden maken vakmanschap en leiderschap afzonderlijk zichtbaar. Org Design for Design Orgs besteedt veel aandacht aan loopbaanontwikkeling. Omdat een ontwerporganisatie moeilijk volwassen kan worden als medewerkers niet weten hoe groei eruit ziet. Het Levels Framework beschrijft 5 niveaus, van beginnend professional tot complete designleider. Per niveau worden kernvaardigheden, zachte vaardigheden, verantwoordelijkheden en, in de hogere niveaus, leiderschapsvaardigheden zichtbaar gemaakt. Het doel is niet om mensen mechanisch in vakjes te plaatsen, maar om verwachtingen concreter en bespreekbaar te maken. Dat onderscheid is belangrijk omdat sterk uitvoerend ontwerpwerk niet automatisch gelijk staat aan goed people management. Een organisatie die uitsluitend promotie via leidinggeven aanbiedt, verliest mogelijk sterke vakmensen aan een rol die niet bij hen past. Daarom behandelt het boek naast individuele bijdrage ook een apart managerpad. Zo kunnen ontwerpers groeien in invloed, complexiteit en beloning, zonder dat iedereen dezelfde carrièrebeweging hoeft te maken. De auteurs koppelen dit aan een bredere managementhouding. Leidinggevenden moeten verwachtingen verduidelijken, frequente feedback geven, obstakels wegnemen en medewerkers als mensen leren kennen. Zij sturen dus niet alleen het ontwerpresultaat, maar scheppen omstandigheden waarin anderen beter kunnen werken. Professionele ontwikkeling omvat bovendien deelname aan de ontwerpcommunity en het opbouwen van een persoonlijke professionele richting. In de praktijk helpen zulke kaders bij werving, beoordelingsgesprekken en eerlijke promoties. Ze verminderen willekeur, terwijl er ruimte blijft om rollen aan de context van een organisatie aan te passen. Tot slot, designleiderschap als verandering van de organisatie, niet als art direction. De auteurs verzetten zich tegen het beperkte beeld dat een designleider vooral het creatieve werk van anderen beoordeelt. Naarmate een team groeit, ligt de kern van leiderschap juist in het veranderen van de omgeving waarin ontwerp plaatsvindt. Dat betekent relaties opbouwen met leidinggevenden. Productmanagers en technologische teams de waarde van ontwerp begrijpelijk maken en ruimte creëren voor ontwerp in strategische besluitvorming. Deze taak werkt in meerdere richtingen. Naar beneden ondersteunt de leider medewerkers met duidelijke verwachtingen, feedback en bescherming tegen vermijdbare blokkades. Opzij moet diegene samenwerking tussen functies mogelijk maken, bijvoorbeeld wanneer klantreizen over verschillende producten of afdelingen lopen. Naar boven is vertegenwoordiging nodig, zodat ontwerp niet pas wordt ingeschakeld nadat de belangrijkste keuzes al vaststaan. En op schaal moet een leider structuren ontwerpen, die ook werken wanneer niet iedereen meer persoonlijk kan worden aangestuurd. Het boek maakt hiermee duidelijk waarom een groeiende designorganisatie niet kan leunen op het talent van één creatieve directeur. Zij heeft een leidinggevende nodig die zowel het vak begrijpt als organisatiepatronen kan beïnvloeden. De nadruk op een senior, samenhangend leiderschap voorkomt ook dat productdesign, merkcommunicatie, onderzoek en andere ervaringsdisciplines volledig langs elkaar heen opereren. Niet elke discipline hoeft identiek georganiseerd te worden, maar de klant ervaart uiteindelijk wel één organisatie. Deze benadering maakt designleiderschap in essentie tot veranderkundig werk met ontwerpkwaliteit als doel 1 als gevolg. Concluderend, dit boek is vooral waardevol voor mensen die verantwoordelijkheid dragen voor een interne designfunctie of daar nauw mee samenwerken. Denk aan heads of design, design managers, productdirecteuren, HR-leiders en executives die merken dat een klein, informeel team niet meer voldoende houvast biedt. Ook ervaren ontwerpers die een stap naar leiding geven overwegen, krijgen een bruikbaar beeld van het werk dat achter de zichtbare creatieve output schuilgaat. De praktische opbrengst ligt in de vragen die het boek helpt ordenen. Welke structuur past bij onze situatie? Wanneer moeten operationele taken expliciet worden belegd? Hoe maken we loopbaanontwikkeling eerlijker? En hoe geven we het team een opdracht die verder reikt dan losse verzoeken uitvoeren? De auteurs bieden hiervoor geen universeel recept, maar wel bruikbare modellen en afwegingen. Dat is belangrijk, want een ingebed team bij een snelgroeiend digitaal productbedrijf vraagt iets anders dan een centrale ontwerpafdeling bij een grote financiële instelling of publieke organisatie. Vergeleken met algemene boeken over leiderschap of UX richt Org Design for Design Org zich opvallend concreet op de organisatorische werkelijkheid van design. Het verbindt teamstructuur, rollen, werving, carrièrepaden en managementpraktijk in één geheel. Juist die combinatie onderscheidt het binnen de vakliteratuur. Sommige adviezen zijn ook buiten design toepasbaar, maar de specifieke aandacht voor de spanning tussen vakgemeenschap, productteams en klantbelegging maakt het boek bijzonder bruikbaar voor designorganisaties die hun volwassenheid doelgericht willen vergroten. Als je ons wilt steunen, Peter Merholz, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!